Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen we de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas Batelaan en ik presenteer, deze keer vanuit Brussel, de alweer 21ste aflevering van deze podcast van Public Matters. En deze keer is de gast Alice Stolmeijer, Executive Director van Defend Democracy. Dat gaat er zo uitleggen. Van harte welkom, Alice.
Dankjewel,
Bas. Of moet ik zeggen Alice in het Nederlands?
Ja, in het Nederlands of eigenlijk Frans is het Alice.
Ja, het is in ieder geval fantastisch dat je er bent. En ik ga je een hoop vragen stellen. We gaan een leuk gesprek hebben over lobbyen met name. Maar voordat ik dat doe, wil ik je toch even voorstellen aan de luisteraars. Je bent in Brussel een grootheid. Dat weet ik. Dat weten heel veel anderen. Maar in Nederland ben je misschien iets minder bekend. Dus ik wil even ik heb op je LinkedIn pagina gekeken. Ik wil even wat hoogtepunten langslopen. Vind je zelf ook wel leuk. Misschien ben je het al vergeten wat je allemaal hebt gedaan in je leven. Maar het is volgens mij begonnen, het professionele. Je hebt in Groningen gestudeerd. Je hebt een master psychologie en filosofie. Indrukwekkend al, daar begint het al mee. Je was ook beleids- en communicatiemedewerker van SVP District Heating. Dat klinkt cool, maar ik heb het opgezocht. En het is gewoon stadsverwarming Purmerend. Is nog steeds leuk, maar dat is volgens mij heb je het daar ook naar je zin gehad.
Ja.
Een belangrijke stap was in 2012, als ik het goed heb. Toen ben je naar Brussel gegaan en daar gaan we het ook met name over hebben. En daar werd je zelfstandig, in het Engels, digital advocacy strategist. Dus je ging je op social media, ging jij klanten adviseren, maar ook jezelf profileren op een aantal terreinen. Daar gaan we het zo over hebben, zoals gezegd. Wat ook relevant is, je bent de oprichter en executive director, zoals net gezegd, bij Defend Democracy. Dus ik ben heel benieuwd wat je bij die NGO, want het is een NGO, doet en wat je doelstellingen zijn, et cetera. En in hoeverre je lobbyt. En wat het allermooiste is, dus dit doe je blijkbaar zo goed dat je zit bij de top digital EU influencers. Die staat op allerlei lijstjes. Je bent zelfs jarenlang de nummer 1 female digital EU influencer geweest. 2019-2020, dat is in Nederland dat je had de meest invloedrijke vrouw op social media is dat volgens mij.
Ja.
En dus dat is heel bijzonder. En daarnaast, dus niet alleen online, maar ook offline. Je hebt de Politico Power 40. Sta je op nummer 38 van de meest invloedrijke personen in Brussel op EU-beleidsniveau. Dat is echt indrukwekkend, omdat ik weet, ik ken je uit de tijd van tot je begon in je eentje met een laptopje. Dat is echt indrukwekkend en iets om heel trots op te zijn. Dus heel bijzonder, ik heb zin om je allemaal vragen te gaan stellen. En mijn eerste vraag is altijd, waarom ben je ooit lobbyist geworden? Waar ging het mis?
Oh, waar ging het mis? Nou, je kunt ook vragen, waar ging het goed? Ja. Ik weet dat heel veel mensen die zeg maar niet voor het bedrijfsleven werken of niet voor een bepaalde sector werken, maar meer voor een goed doel, noemen zichzelf niet graag een lobbyist. Ik heb zelf niet zoveel moeite met die titel. Ik zie mezelf niet echt als lobbyist, maar ja, dat is wel een manier om te beschrijven wat ik doe. Met dat verschil misschien dat ik zoals je al aangaf, dat ik ooit begonnen ben eigenlijk op sociale media.
Ja.
Want in tegenstelling tot sommige anderen, ik had geen stage gelopen bij de Europese Commissie of in het Europese Parlement. En ik wou mezelf proberen te vestigen als zelfstandig adviseur op het gebied van Europese energie- en klimaatbeleid.
Mm-hmm.
Dus ik dacht van ja, hoe doe ik dat nou? Want ik had wel een leuk businessplannetje bedacht, maar ja. Als niemand ooit nog van je gehoord heeft, hoe krijg je dan klanten?
Ja.
Dus ik dacht van, hoe kan ik mijn zichtbaarheid vergroten? En ik dacht van, LinkedIn en Twitter.
Ja, want het was in een tijd dat 2012, toen was het allemaal nog niet zo heel groot en niet zo enorm mainstream als het nu is.
Klopt.
Dus je was echt heel erg, je bijna je tijd vooruit.
Ja, zeker wat ik ging doen bleek heel nieuw en uniek te zijn. In Brussel heb je heel veel van die beleidsdiscussies, panels noemen ze dat. Je hebt allerlei soorten events. En wat ik deed was, ik ging met mijn telefoon of iPad of wat ik ook maar had, ging ik naar die events toe over energie en klimaat.
Mm-hmm.
En dan ging ik zeg maar live een soort van verslag doen met de hoogtepunten. Want je kunt natuurlijk niet alles weergeven. Maar ik gaf dan op mijn manier, deed ik een soort van verslag van wat er gebeurde. En dat was voor heel veel mensen interessant.
Maar je had, dat was je verdiende. Je deed het voor jezelf, je deed het voor het goede doel. Je streeft volgens mij naar een duurzamere wereld. Hè? Dat is een van je drijfveren, zeker ja. In die tijd en nog steeds natuurlijk. Mm. Dus je ging, je wilde iets, maar wat wilde je precies? Want je werkte in het begin niet voor klanten bijvoorbeeld.
Nee, dat klopt. Ik deed het in het begin vooral. Kijk, ik hou erg van communicatie. Mm-hmm. Ik vind dat ook. Ik hou van spelen met taal en het vertalen van moeilijke beleidsonderwerpen naar een wat meer toegankelijke verhaal, zeg maar. Mm-hmm. Of thema. Of, ja. En wat je dan bijvoorbeeld kunt doen is. Kijk, ik was op mijn manier dan. Kijk, het had voor mij een dubbele kant. Aan de ene kant vergrootte ik zo mijn zichtbaarheid. Of de zichtbaarheid voor de diensten die ik aanbood.
Ja.
Maar aan de andere kant was het ook een manier van soort digitale belangenbehartiging.
Maar voor wie deed je dat? Maar ook voor het goede doel.
Voor het goede doel,
voor een duurzamer Europa.
Ja.
Precies.
Ja.
En omdat je dat was niet betaald. Maar, nee. maar dat deed je dus. En later ging je dus ook organisaties adviseren over hun social media.
Ja, klopt. Ik kreeg verzoeken van, jij doet dat zo succesvol. Kun je misschien eens een keertje met onze CEO gaan zitten om te kijken wat hij op Twitter moet doen? Of kun je ons adviseren over een digitale strategie? Dat soort zaken.
Dus je was eigenlijk een social media lobbyist of een digital public affairs. Want lobbyist, dan denken mensen aan bedrijfslobbyisten. Maar in de basis gaat lobbyen over beleidsbeïnvloeding. En daar was je wel mee bezig.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En, maar hoe, want je hebt dat dus heel succesvol gedaan. Want er waren natuurlijk meer mensen zoals jij, misschien.
Op den duur wel.
Op den duur wel. Maar je was je tijd vooruit, kan ik me herinneren. Maar hoe, wat maakte jou zo succesvol? Ja, één ding kan ik wel noemen. Je enorme verbeterheid en je fanatisme. en je enorme drive. Dat kan ik zo al noemen. Maar wat was het verder? Want je deed ook heel goed. Je schrijft goed. Je kan dingen goed. Ja, je wilde altijd maar beter worden.
Ja, ik denk dat toch een soort van gevoel voor taal en een gevoel voor politiek misschien ook. Hè? Van wat speelt er en waar kan ik op inspelen? Bij welke actuele ontwikkelingen kan ik aanhaken om een sterker punt te maken voor waarom we meer ambitieus moeten zijn in onze doelstellingen op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie.
Begin, dus we hebben het over 10, 11, 12 geleden. Toen ging het ook over de duurzame energiedoelstellingen. Dat was toen het hot topic, kan ik me herinneren.
Ja.
Die moesten ambitieus. Doelstellingen voor 2030 gingen toen over.
Ja, nou.
Dat is het al bijna. Dat was best bijzonder. Maar daar ben je volgens mij ook veel mee bezig geweest. Maar dat was je startpunt, hè? Dus energie en klimaat.
Klopt, ja. Ja.
En als ik kijk, want je hebt nu, als ik even naar de cijfers kijk, je hebt 32.500 volgers op X. En dat is echt heel bijzonder veel. Waaronder
Twitter dus, even vertalen.
Twitter, want daar kunnen we het zo over hebben. Daar wil je misschien vanaf, maar dat is wel een lastige afweging.
Ja.
En je hebt meer dan 3.000 op LinkedIn, maar daar ben je volgens mij iets minder actief. Mm-hmm. Ja, ik zei net al, wat is het geheim? Dus je zei van, je bent goed in communicatie, je bent fanatiek, maar en hield het ook allemaal vol.
Ja, nou, ik denk dat dat wel een belangrijk element is. Het is niet iets wat zomaar vanzelf gebeurt. Je moet er echt in investeren. Ja. In je, toch een soort regelmatige aanwezigheid. En,
want mensen moeten op je kunnen rekenen. Die moeten denken, ik wil iets weten van de energie, dan moet ik bij Alice zijn. En dan moet ik bij
haar. Het was echt zo van, wil je het laatste nieuws, ook wat nog niet in de krant is verschenen, weten? Ja, dan moet je naar de Twitterfeed van Alice kijken.
En waarom heb je gericht op Brussel? Waarom ben je het niet in Nederland gaan doen? Je bent gewoon Nederlands, toch?
Ik ben geboren getogen Nederlander. Het was een beetje een combinatie. Ik had in twee keer in Parijs gewoond en miste het werken in een meer internationale context.
Mm-hmm. En je werkt in Purmerend?
Ja.
Ik kom uit die streek overigens.
Oh, oké.
Niet uit Purmerend, maar wel uit de buurt.
Dus ja. Nee, ik heb een fantastische tijd gehad. Ik had een superbaas en een heel leuk team. Ik heb er ontzettend veel geleerd. En daar ook de passie voor hernieuwbare energie en mm-hmm. energiebesparing ontwikkeld. Mm-hmm. Maar ja, ik miste het werken in een meer internationaal omgeving. En wat ik daar ook al snel in de gaten had, was dat de grotere beslissingen, beleid op het gebied van energie en klimaat, ja. Dat wordt toch in Brussel besloten. En niet dat, hè, voor de oplettende luisteraar, die weet dat natuurlijk al lang, maar Brussel is niet van Brussel beslist. Nee, dat zijn de regeringen die daar samenkomen. Daar is het Europese parlement. Maar ja, in Brussel gebeurt het. En ik dacht, daar wil ik bij zijn.
Als we vaststellen dat jij misschien al jarenlang en misschien nog steeds heel veel invloed hebt. Of een groot, nou niet heel veel invloed hebt, maar dat je een belangrijke influencer bent. Zeker op het gebied van energie en klimaat. Hoeveel impact heb je gehad? Is dat meetbaar? Kan je er zelf iets over zeggen? Heb je verschil gemaakt? Is het allemaal duurzamer geworden? En heb jij daar want er zijn natuurlijk heel veel stakeholders en heel veel belangen en dynamieken en zo. Het is heel moeilijk om dat te meten. Het is onmogelijk om dat te meten. Maar kan je er iets over zeggen? Welk verschil heb je gemaakt?
Nou, misschien kan ik een geheimpje verklappen.
Nou, dat scoops heet dat geloof ik in de mediatermen. Daar zijn we altijd van.
Ik weet dat, en ik weet niet of ze dat nu nog doen hoor, maar ik weet dat bijvoorbeeld de Europese Commissie, die deed dagelijks een soort van overzicht van hè, wat is er in de media gezegd over bijvoorbeeld bepaalde dossiers of over eurocommissarissen. Mm-hmm. Ja. Maar destijds, en nogmaals, ik weet niet of ze dat nog doen, maar destijds deden ze dat ook over wat wordt er op sociale media gezegd. En ik weet dat mijn tweets bijna dagelijks in dat overzicht zaten.
Dat is een overzicht wat dan ambtenaren maken, wat dan binnen de commissie wordt verspreid.
Ja, ik weet niet precies wat ermee gebeurt, maar ja. Dat heb ik dus gehoord. Ja. En ik weet dat destijds het hoofd van GG Climate daar af en toe wel een beetje over liep te zweten. Van wat die Stolmeijer nou weer heeft gezegd.
Ja, dit zegt wel iets inderdaad. Het is, Dus je hebt wel degelijk wat verschil gemaakt. Iets anders, je had het net over Twitter, heet tegenwoordig X, maar... En ja, je hebt ook enorm veel volgers. Dus heb je in lange tijd opgebouwd.
Ja.
Maar je hebt er eigenlijk genoeg van. En je zegt op je website ook van... Nou ja, ik wil er al vanaf waarom ik er niet meer van hou. Maar wat ga je doen? En waarom ben je er niet al vanaf?
Lastige vraag. Ik weet nog, en dat is misschien ook wel een grappige anekdote. Helemaal in het begin van Twitter. Ik geloof dat ik in zomer 2010 of zo erbij ging... op een gegeven moment had ik een stuk of 70 volgers. Nou, dat vond ik destijds al heel veel. Dat vond ik heel
bijzonder. Waren vrienden, familie, de bakker?
Nou, nee, niet zozeer. Het was toch wel echt, een aantal professionele contacten zaten daarbij. Maar en ik vond dat destijds al heel wat. Dus ik weet nog dat ik tegen iemand zei van, ik heb al 70 volgers. En dat was natuurlijk... eigenlijk heel weinig. Maar goed, ik vond dat toen al heel veel.
Ja.
Ik heb een beetje... bedoel, in het begin vond ik het een fantastisch medium. Het werd al wat minder toen in 2014... de Russische en andere trollen in opkomst kwamen.
Ja, daar heb je heel veel over getweet en zo. Hè?
Ja, ja. Ja. Later kwamen daar ook...
Hebben die jou... gebeuren er dingen richting jou ook niet? Omdat je dat dan moet je misschien zo ook maar wat iets over vertellen.
Ja, dat is goed. Ja. En in 2015 kwamen daar dan... toen kreeg je ook bots. Hè, dus zeg maar een geautomatiseerde account. Dus gingen we ons vragen stellen van... ja, oké, als je slechte bots hebt... zouden we iets kunnen doen met goede bots? En mm-hmm. Willen we dat überhaupt? Want dan krijg je een soort digitale oorlogsvoering. Ja. Moeten we dat überhaupt willen? Mm-hmm. Tegen 2016, toen had ik echt zoiets van, jeetje, wat een...
Toen al?
Ja.
We zijn 7 jaar verder.
Ja, weet ik. En toen, maar wat er gebeurde was... dus ja, ik kreeg echt een beetje een soort twijfel zo van... ja, poeh, wat is dat voor... Mm-hmm. En misschien ook misschien toch ook iets om mee te geven hoor. Kijk, als influencer, dat kan wel leuk lijken, maar je wordt ook wel soms een beetje geleefd. Mm-hmm. Want je hebt het gevoel dat je er altijd moet zijn.
En dat heb je ook heel lang.
Dat heb ik ook heel lang
gedaan. En doe je nog steeds, volgens mij.
Ja, nou nee, want ik heb nu echt niet veel tijd meer.
Nee, je hebt nu ook echt een...
Dus ik bedoel, ik moet nu een organisatie runnen. Dus.
Ja, nee, absoluut. Ja.
Maar het was wel dat ik zo rond 2016 echt zo dacht van... Nou, ja, is dit het nou? Wat moet ik hiermee? Ik vind het niet leuk meer of minder leuk. En... toen kwam er een kering, omdat meneer Donald Trump werd gekozen, zag je een enorme ontleving.
Want jij bent voorzitter van zijn fanclub, toch, in Brussel?
Dat heb ik begrepen. Precies. Ja, nee, helemaal. nee, maar wat er gebeurde was, ik kwam in contact met heel veel Amerikaanse mensen die zich enorm zorgen maakten om hun democratie. Mm-hmm. En ik heb daar echt vrienden doorgemaakt. En kreeg een soort hernieuwde hoop van... Hey, je zag dat hoe zo'n digitaal platform toch een hele beweging kon...
Dus je voelde, ik kan mijn aanwezigheid op Twitter gebruiken
voor het goede.
En niet alleen
opnieuw,
ook richting Trump en al de onzin die je uitkraamt.
Ja, ja.
En daar komt ook je Defend Democracy misschien initiatief vandaan.
Klopt.
Je zei iets anders interessants, misschien heel vervelend, dat ging over Russische trollen. Wat is je even?
Ja, dat was dus in 2014. Ik denk wat er gebeurde was, kijk, ik was me erg bewust van de, nu we het toch over lobby hebben, van de lobbymacht van de gaslobby. Mm-hmm. De macht van de gaslobby in Nederland. Mm-hmm. Die ook sterke banden heeft met een Russische Gazprom.
Ja.
Daar had ik natuurlijk in mijn energiewerk in Nederland al achter de schermen het een en ander van meegekregen. Mm-hmm. Maar... actief online kan ik me heel goed herinneren nog dat in 2013 was er op een gegeven moment een actie van Greenpeace. Mm-hmm. Ergens op zee, ik weet niet eens meer waar, misschien de Barentszee of zo. Mm. En toen waren er 30 Greenpeace activisten, veel Nederlanders zaten daarbij, die werden door de Russische staat gewoon in de gevangenis gegooid. Mm-hmm. Dus daar kwam een hele campagne met Greenpeace, met hashtag Arctic 30.
Ja.
Nou, daar heb ik toen ook over getweet. En wat er vervolgens gebeurde eind 2013, toen begon in Oekraïne de Euromaidan protesten. Mm-hmm. En dat volgde ik ook gewoon uit interesse van, jeetje, wat gebeurt daar? En
maar dan heb je daar ook online last van gehad?
Ja, want wat er gebeurde was... Want ik ging dus ook tweeten over van... Ik vermoed dat ik destijds de eerste of een van de eerste was... die de connectie legde van... Jongens, ik tweette van... Bij de volgende revolutie moeten we zorgen... dat we minder afhankelijk zijn van Russische energie.
Toen al?
Ja, dat was begin 2014. Ja.
Maar ben je dan... Sorry, ga je
gaan. Ik werd dus... wat er gebeurde was dat ik door dat soort tweets... werd ik aangevallen op Twitter. Wat destijds...
Maar hoe werd je bedreigd? Of was het een soort blackmailachtig? Of zeiden ze gemene dingen over je?
Het was heel gemeen en heel op de persoon.
Ja.
En ook, ik bedoel, als je zelfs als je ze blokte, dan nog, bedoel niet allemaal, maar sommigen die gingen dan alsnog.
En er waren, denk je, Russische trollen. Ik weet wat is een troll ook alweer? Dat zijn mensen die niet zeggen wie ze zijn, toch?
Niet per se. Ja, het is wel vaak anoniem, maar het zijn mensen die, Wat ik bedoel, hoe definieer je een troll? Die proberen je uit de tent te lokken en je van streek te maken.
Heb je er veel last van gehad?
Nou, in het begin wel.
Voelde je bedreigd?
Nou, niet persoonlijk, maar het was heel... Kijk, dat kun je je nu niet meer voorstellen, maar Twitter was toen nog een fatsoenlijke plek.
Ja. Ja.
Dus dit was heel nieuw.
Ja.
Dus ik had echt iets van, wat gebeurt hier? Het was heel, en omdat het zo op de persoon was gericht, was het in eerste instantie ook heel lastig om van me af te laten glijden.
Heb je ooit onveilig gevoeld daardoor?
Nee, niet daardoor. Wel later. Bedoel, ik heb 2 keer aangifte gedaan bij de politie.
Jeetje.
Maar dat had niet zozeer met Russische trollen te maken, maar met andere.
En jij dacht, ik begin een vrolijk account. Ik heb mijn idealen. Ik kan vrij uit zeggen wat ik allemaal vind. En dingen aan de kaak stellen. En dan krijg je dit als een soort pushback. Dat is wel heftig.
Ja. Maar ja, uiteindelijk is daar dus. Ik denk dat daar wel een soort van zaadje is gestrooid, waaruit uiteindelijk Stichting Defend Democracy is voortgekomen.
En daar gaan we het zeker zo over hebben. Vind ik heel interessant. Maar wat je net zegt, social media, vooral Twitter of X, hoe je het ook wil noemen, het is toch een rotplek. Je moet er toch gewoon ver weg van blijven. Ik word er helemaal moe van.
Ja.
En verdrietig van bijna. Zo heftig.
Ja. Nee, dat is ook zo.
En ik denk dat heel veel mensen er helemaal klaar mee zijn. Dus je hebt wat extremen aan alle kanten die van allemaal onzin erop gooien.
Ja.
En een soort middengroep die er gewoon geen zin meer in heeft.
Ja.
Want je merkt ook als je erop zit, dat is een bekende theorie, dat als je dan word je zelf ook wat extremer. En dan krijg je alleen maar dezelfde meningen. En dan ga je, hoe moet je daar als normaal mens mee omgaan? Of hoe moet er, en tweede vraag is, hoe ga je daar als lobbyist toch mee om? En hoe zet je social media in?
Nou, wat ik voor mezelf heb gedaan is, en ik meen dat ook in, ik weet niet meer precies wanneer het is geweest, maar ik heb er een blog over geschreven, omdat ik echt zoiets van, ik kreeg echt een soort gevoel van walging bijna. Van waar zijn we in godsnaam mee bezig met z'n allen? Ja. Het is echt een soort van een soort van outrage competition geworden.
Ja,
ik was er helemaal klaar mee.
Ja.
En toch bleef ik erop, maar wel wat ik ben echt drastisch mijn
toon.
Gebruik en aanwezigheid gaan verminderen.
Ben je toon ook gaan matigen? Of ben je anders gaan opstellen omdat je er geen zin in had? Is dat niet dat je extreem was, maar.
Nou, ik heb wel. Wel opgegeven. Ik bedoel, ik ben niet. Ik ging wel meer denken van, nou, als dit betekent dat ik niet langer een influencer ben, so be it. Jammer dan. Ik heb andere dingen te doen.
Ja. Wat is een tip voor gewone mensen die, want als het over beleid gaat, hoe kan je X Twitter gebruiken? Gewoon als nieuwsbron misschien? Is dat, moet je daartoe beperken? Is dat wat je adviseert?
Nou, wat ik zelf prettig vind, maar dat zal voor iedereen verschillend zijn. Kijk, als je minder, excusez my French, opgefokt wilt raken door Twitter, kan ik je aanraden om bijvoorbeeld, zodra je de app of de browser, wat dan ook, opent, is om terug te switchen naar de chronologische tijdlijn. Dus niet van aanbevolen voor jou, maar echt de.
Op X bedoel je?
Ja.
Oké.
Ja. Dat geldt overigens voor.
En wat betekent dat dan? Dan kan je zien wat er de afgelopen tijd.
Dan is je tijdlijn dus gewoon. Dan zie je alleen diegenen die je ook echt volgt.
En niet wat het algoritme van X jou voorschrijft.
Juist.
En hoopt dat jij lekker consumeert en meer en meer.
Ja,
en.
Want het algoritme versterkt juist de meer sensationele. Tweets.
Ja.
En ik blijf het gewoon Twitter en tweets noemen, hoor.
Ja, dat is een soort Asterix en Obelix in het kleine dorpje in Gallië.
Precies.
Ja. En want dit is voor gewone mensen als lobbyist. Je bent zelf een lobbyist, maar ook misschien lobbyisten van bedrijven, van NGO's. Hoe moet je dan met X, Twitter, we zeggen nu vooral weer Twitter omgaan? Het is nog steeds een platform wat waarde kan hebben.
Ja, toch wel.
Het is toch nog steeds zo dat hier in Brussel alle beleidsmakers toch naar elkaar
nog
kijken.
Wel, nog wel. En ik heb eigenlijk de hoop dat men steeds meer naar bijvoorbeeld een platform als Mastodon overstapt.
Komt niet echt van de grond, of wel?
Nou, het komt heel aardig van de grond.
Okay.
Meer dan je denkt. Alleen, inderdaad, de instituties en veel journalisten en dergelijke zitten en Europarlementariërs zitten nog wel steeds op Twitter. Dus dat is voor mij ook een reden. En toch dat ik denk van, hoe afschuwelijk ik het platform ook vind en de huidige eigenaar.
Je hebt misschien,
misschien dat ik toch nog op die manier een klein beetje verschil kan maken.
Ja. En zou dat ook je advies zijn aan lobbyisten van bedrijven, van NGO's, om toch actief te zijn op X? Want ja, je moet in Brussel, je moet bijna wel.
Kijk, er is verschil, hè. Ik zou zeggen, als je nog een account moet openen ergens, dan zou ik niet nu gaan investeren in Twitter.
Oké. Okay.
Dat zou ik
maar
echt...
Maar dan in Mastodon?
Mastodon, ja.
Wat heb je nog meer?
LinkedIn misschien. LinkedIn. Ja, LinkedIn vind ik zelf eigenlijk persoonlijk wat minder geschikt. Maar ik merk wel dat daar nu toch wat meer activiteit is. Bij gebrek aan iets anders.
Het is veel netter. Maar het is wel wat saaier.
Ja, kijk, LinkedIn is natuurlijk eigenlijk een professionele netwerksite. Ja. En niet zozeer om nieuws of zo te delen.
Ja. Het gaat altijd goed, hè, met iedereen. Iedereen heeft altijd fantastische carrières en iedereen is altijd blij en zo.
Ja,
dus.
Ja.
Maar mooi. Dus ik vind het echt buitengewoon interessant wat je daarvan vindt en wat je allemaal bereikt. Dus dat is heel mooi om te zien. We hadden het over je huidige baan als executive director, maar ook als founder, dus als oprichter van Defend Democracy. Nou, dit gaat waarschijnlijk om het verdedigen van de democratie.
Inderdaad.
Maar wat doe je precies?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, onze missie is het verdedigen en versterken van democratie tegen buitenlandse, binnenlandse en technologische bedreigingen. Dat is een hele mond vol.
Dat is een behoorlijke ambitie.
En uiteraard probeer je daar wel een beetje focus in aan te brengen.
Mm-hmm.
Maar het is belangrijk juist ook om naar dat grotere geheel te kijken. Want het is voor regeringsleiders en beleidsmakers van belang dat we die drie soorten of die drie bedreigingen, dat we die niet los van elkaar zien en, mm-hmm. en oplossingen voor proberen te verzinnen. Mm-hmm. Maar dat we ons realiseren dat ze met elkaar verknoopt zijn. Het, mm-hmm. Sterker nog, dat ze elkaar versterken.
Ja.
Hè, dus ik noem maar wat. Buitenlandse beïnvloeding gebeurt ook zonder sociale media. Maar sociale media en andere digitale platforms hebben onder andere door hun algoritmes
mm-hmm.
Bepaalde kenmerken die de propaganda experts van het Kremlin ook hebben. Namelijk zowel algoritmes als propagandisten die proberen echt je emoties te triggeren, zeg maar.
En het zijn vooral de Russen?
Niet alleen. Die zijn misschien wel begonnen. Nou, China, Iran, Turkije kan er ook wat van. Maar ook een aantal... sommige binnenlandse politici zijn er ook niet vies van.
Lidstaten?
Ja.
Ik noem geen namen, Hongarije.
Inderdaad. Ja. Daar noem je er een, ja.
Wat doe je precies? Want dit zijn natuurlijk hele nobele doelen. Waar iedereen het mee eens zal zijn. Tenminste, de meeste normale mensen. Niet iedereen, want anders zou het niet nodig zijn. Maar wat doe je in praktische zin?
Ja, en ik spreek over wij, want gelukkig ben ik niet langer alleen. Hè. Ik heb sowieso een fantastische raad van toezicht.
Ja, met een aantal bekende Michiel van Hult.
Ja, voormalige Europarlementariër.
Ja.
En inmiddels al jarenlang hoofd van Transparency International, de EU-kantoor.
Ja.
Pepijn Gerrits, die voorheen aan het hoofd stond van het Nederlandse Helsinki Committee, maar inmiddels programmadirecteur bij Oxfam Novib.
Mooi.
En Senna Boteba bij Blooming Projects, die heel veel verstand heeft van zeg maar de meer financiële kant van zaken. Ja. En
mm-hmm.
ja, die kwamen eigenlijk zo in de loop van mijn carrière op mijn pad.
En die zijn nu betrokken bij Defend Democracy.
Ja. En daarnaast heb ik een aantal pro bono adviseurs en vrijwilligers uit verschillende landen. Dus dat is een heel leuk...
En wat doe je precies?
Nou, laat ik het zo... Ik denk dat het handigst is om uit te leggen dat we hebben drie, ik noem het maar even werkstromen. De een is gericht op...
Klinkt wel professioneel.
Ja, hè?
Ja.
Ja, dat is ook de bedoeling. de ene...
Heb je ook vrijdagmiddagborrels en zo? En dat soort,
Nee, maar we hebben wel democracy drinks.
Oh ja, dat weet ik, ja. Ja. Dat zet je altijd op Twitter, toch?
Ja, niet altijd. Maar ja, één keer per maand. Maar daar kan ik straks misschien nog meer over vertellen. Ik ging het hebben over de werkstromen.
Absoluut.
Ja, de eerste is, heeft te maken met bewustmaking. Dus zeg maar het bredere publiek te informeren over die drie bedreigingen van onze democratie. En dat dat niet een ver van mijn bed show is, maar dat we echt niet langer onze democratie maar voor lief kunnen nemen. Maar dat we echt de werk van moeten maken. En meer dan één keer per vier jaar gaan stemmen. Mm-hmm. Dus dat is de eerste stroom. En dan het tweede is belangenbehartiging.
Lobbyen,
ja. Maar dan niet voor een commercieel belang. Nee. Of voor een specifieke privé bedrijf of sector.
Nee.
Maar voor het goede doel, namelijk democratie.
Ja.
En het derde is... Ja, noem ik dan maar actie, maar dan moet je niet denken aan Greenpeace, maar meer aan trainingen, workshops, het bij elkaar brengen van mensen en organisaties en instituties.
Mm-hmm.
En dat doen we zowel op bredere samenlevingniveau. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld onze democracy drinks zijn open.
Mm-hmm.
Maar we doen ook meer... dat we bij, op wat hoger niveau experts vertegenwoordigers van landen en Europarlementariërs en dergelijk bij elkaar brengen.
Hoe kom je aan geld? Want je hebt dus natuurlijk geld nodig.
Ja, zeker. Tot nu toe hebben we vooral projectfinanciering kunnen vinden om specifieke projecten te draaien. We hebben bijvoorbeeld een... rond de verkiezingen van 2021 in Nederland hebben we een project gedaan. Dat hebben we Kieskijker genoemd.
Mm-hmm.
Dat werd gesteund door Stichting Democratie en Media en het SIDN-fonds.
Mooi.
Dat was een fantastisch goed team waar we dat mee hebben gedaan. Heel intensief project.
Ga je ook iets doen bij de aankomende verkiezingen in Nederland op 22
november? Ik wou het heel graag. Maar ik ben ten eerste heel erg druk met andere zaken.
Je bent te groot voor Nederland, hè?
Nou, misschien wel. Maar ja. ik vind het heel zonde, want ik maak me wel zorgen over de Nederlandse verkiezingen.
Waarom?
Omdat ik toen eigenlijk, dus ik spreek over voorjaar 2021, was ik eigenlijk al behoorlijk gechoqueerd over wat we allemaal aantroffen. En ik denk dat dat nu alleen maar veel erger zal zijn.
Uitleg.
Nou, wat wij deden was, we keken niet naar desinformatie in de zin van wat is waar of niet waar. Ik bedoel, dat laten we aan factcheckers over. Daar gaan wij niet over. Maar wat we probeerden te laten zien... is wat er, zeg maar, hoe informatie gemanipuleerd wordt. Bijvoorbeeld door groepen die, zeg maar, achter de schermen een bepaalde hashtag afspreken. Van, nou, laten we...
Wie zijn dat dan?
Ja, dat verschilt, maar dat kan... Kijk, dat was toen nog in de pandemie, hè? Dus dat kan een combinatie zijn van mensen die tegen...
Tegen corona zijn, maar dat is iedereen toch? Nee, maar goed, wat je wappies noemt een beetje. Ik bedoel, mensen die de werkelijkheid ontkennen. Is dat wat je zegt?
Nou, dat kan.
Ja.
En jammer genoeg begonnen daar ook dwarsverbanden te ontstaan met mensen van extreemrechtse... Ja. Signatuur.
Ja. Maar Nederland is toch een redelijk goed functionerende democratie in internationaal perspectief. Zou je niet beter op de echte ellende kunnen richten? Of is dat,
Nou, dat lijkt misschien zo. Maar kijk, ten eerste, voorkomen is beter dan genezen.
Eens.
Hè? Het is makkelijker om iets kapot te maken dan iets op te bouwen. Dus wat je hebt, moet je beschermen.
Ja, eens.
En we zien wereldwijd, al meer dan 15 jaar dat democratie en ook gevestigde democratieën zoals Nederland toch langzamerhand steeds een beetje verder achteruit glijden.
Ja.
Dus ook in Nederland moeten we echt alert zijn op de persvrijheid en de veiligheid van onze politici, van onze journalisten.
Helemaal eens. Ja.
Van de onafhankelijke rechtspraak.
De desinformatie noemde je, dat is wel iets waar jij mee iets waar je ook op richt. Hè? Dus.
Desinformatie, maar vooral ook, nogmaals, kijk, een individu, als die zo nodig onzin wil uitkramen, be my guest. Hè? Bedoel, ga vooral in gang. Dat maakt mij echt niks uit. Maar waar voor mij de grens ligt en waar voor democratie de grens ligt, is als je georganiseerd, bewust waarheid of feiten gaat verdraaien. Ja. Om zo de politiek of bepaalde democratische processen te beïnvloeden. Kijk, ga je echt.
Het is een moeilijke, lastige scheidslijn. Ja. Hè? Want je hebt natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat zeggen mensen dan. Je mag onzin uitkramen.
Ja.
Je mag onwaarheden vertellen. Maar waar ligt dan de grens?
Nou, wat ik net zeg, hè, als je dus bewust een campagne gaat voeren, of een, zeg maar, georganiseerd met opzet feiten gaat verdraaien om de bepaalde informatie te manipuleren. Mm-hmm. Kijk, dan heb je echt. Dan ben je verkeerd bezig.
En als je het betrekt op lobbyen, in welke opzicht richt je ook op lobbyisten? Op lobbyende entiteiten, bedrijven, organisaties?
Nou, ik denk wel dat we. Kijk, het grappige is, of misschien niet helemaal niet zo grappig.
Het treurige.
Het treurige is dat ik een goed. Om maar eens even een goed Nederlands woord te gebruiken, een fingerspitzengevoel heb ontwikkeld voor onzin. Onder andere door wat de lobbysector soms probeert te verkopen.
Wie zijn de lobbysector?
Nou ja, ik noem maar wat. De fossiele energiebedrijven bijvoorbeeld.
Is dat liegen?
Nou, het is manipuleren.
Wat mij opvalt, want we praten over. Ik vind het buitengewoon interessant wat je allemaal zegt. Je noemt geen naam, hè? Je noemt.
Nee,
dat hoeft ook niet. Is dat wil je dat? Waarom doe je dat niet? Hè?
Nou, als je niet omdat ik bezorgd ben om mijn veiligheid of zo. Ja. Maar het is gewoon, het heeft niet zoveel.
Maar kan je een voorbeeld geven van een lobbyende organisatie, een bedrijf waarvan jij zegt, die hebben bewust de feiten verdraaid?
Nou ja, kijk, het is heel makkelijk om.
Je gaf net een sector aan, de fossiele sector.
Ja.
Maar kan je daar iets concreter in zijn?
Nou, misschien kan ik het lijntje even wat breder trekken. Ik denk dat de tabaksector en de fossiele lobby en tegenwoordig ook de big tech lobby heel veel met elkaar gemeen hebben in de zin van hoe ze zaken aanpakken.
Kan je een concreet voorbeeld geven?
Er is zelfs een boek verschenen dat over die verschillende lobby's van die sectoren. Mm-hmm. Dat heet Merchants of Doubt.
Ja.
Hè, dus zeg maar de verkopers van
twijfel.
Twijfel.
Ja, ja.
Dus wat je bijvoorbeeld kunt doen, en dat vind ik dus echt triest. Mm-hmm. Is dat je denkt van, nou, waar heeft mijn sector behoefte aan? Stel, we willen bepaalde wetgeving eigenlijk liever helemaal niet. Maar als die er dan toch moet komen, nou, laten we hem dan in elk geval zo lang mogelijk proberen uit te stellen en te verwateren.
Maar dat doe jij ook misschien wel.
Nou,
dat is een lobbytactiek, toch? Dat je twijfel zaait. Je mag niet liegen, maar een beetje twijfel zaaien. Andere onderwerpen van verschillende kanten belichten. Hopen dat mensen nog eens over nadenken.
Nou ja, ik probeer juist met mijn kleine zaklampje te proberen toch wat meer licht in de duisternis te brengen. En te laten zien En daar komt dan mijn academische achtergrond misschien wel van pas. Mm-hmm. Kijk, als mensen met fantastische mooie spreadsheets gaan lopen wapperen van waarin een stijgende lijn is te zien over hoe, ik noem maar wat, hoeveel hun nieuwe technologie wel bijdraagt aan de productiviteit, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Wat ik altijd als eerste doe is van, oké, maar wat zijn de onderliggende aannames?
Ja.
Want dat maakt natuurlijk enorm verschil.
Wat ik grappig vind, hè? Je noemt bijvoorbeeld de Big Tech. Nou, dat zijn megabedrijven met heel veel lobbyisten in dienst. Tientallen, honderden hier in Brussel.
Ja.
Het is een beetje David tegen Goliath. Hè? Maar, en er is altijd het verhaal van, hè? Die grote bedrijven hebben veel meer geld. Dus die hebben veel meer invloed. Maar ben jij er niet juist het bewijs van dat je met weinig geld in je eentje toch heel veel impact kan hebben? Ook ten opzichte van die hele grote bedrijven.
Dat is grappig dat je het zo omschrijft, want ik ben, ik heb...
Het is maar een vraag, hè?
Ja, nee, maar het grappige is, de luisteraars hebben waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord van Sander Schimmelpenning.
Zeker.
Die is bezig met een nieuwe serie over de socials.
Mm-hmm.
En die kwam met dezelfde soort omschrijving van, hey Alice, jij bent echt wel een soort David tegen Goliath. Met
oh,
die. Ja. Ik... dus wie weet dat ook in de serie terugkomt. Dat weet ik niet hoor. Maar ja. ik heb het nog. Ik geloof dat die eind oktober komt de eerste aflevering.
Wat heeft hij jou voor geïnterviewd?
Daar heeft hij mij voor geïnterviewd. Ik heb hem een dag meegenomen naar het Europees Parlement.
Ja.
Want hij zegt van ja, ik wil zien wat je doet. Ja. Hoe ziet dat er nou uit, een lobbyist? Ja.
En was hij vast onder de indruk.
Ik geloof dat hij het wel heel leuk vond. Ja.
Maar verklaar het eens. Want de vraag van jij met weinig resources. Relatief heel veel impact. Misschien wel soms meer impact dan een grote tech.
Ja, nou ja, kijk, in het begin...
Want jij hebt de sympathie van heel veel van die MEP's.
Dat klopt. Ja, dat is waar. Ik heb wel... Misschien juist omdat ik het niet voor het geld doe.
Ja.
Maar echt vanuit volle persoonlijke overtuiging.
Dan heb je veel meer sympathie dan een hele batterij strak in pak.
Dat hoor ik ook vaak terug van... Ja, mensen luisteren, dat heb ik onlangs nog gehoord van, ik zal niet zeggen wie, maar mensen luisteren naar jou, want jij bent echt authentiek.
Ja, maar je komt toch dus met heel veel mensen hier inmiddels aan tafel en MEP's en mensen van de commissie.
Ja.
Die staan open voor jouw input.
Ja, klopt.
Ja,
dat is heel bizar. Ik bedoel,
Ik vind het niet bizar, die positie heb je veroverd.
Ja, nee, maar als ik zelf, voor mij is het nu normaal. Maar
ik weet waar je vandaan komt.
Precies.
12 jaar geleden.
Ja,
en maar tweeten.
Ja, en ik had,
en stapje
dat,
voor
ik
stapje.
Had het ook nooit kunnen denken.
Ja, dat is toch fantastisch. Mag je echt trots op zijn.
Nou, dankjewel.
Ja, dus,
af en toe ben ik dat ook wel.
Dus stiekem. Nogmaals, ben jij niet het voorbeeld van een succesvolle David tegen Goliath?
Of een Jeanne d'Arc misschien.
Ja, Jeanne d'Arc. Ja.
Maar dat wil niet zeggen, kijk, om een organisatie goed te draaien, heb je natuurlijk wel geld nodig. Hè?
Ja,
ik bedoel, en dat is wel een uitdaging.
Ja.
Hè, want op projecten alleen kun je niet draaien.
Ja, nee. Deze podcast gaat over lobbyen. En je bent dus ook lobbyist, stellen we vast. Alleen namens een goed doel, namens jezelf min of meer. Wat maakt een goede lobbyist? Wat, want je hebt social media, maar wat... Wat zet je verder in? Is het netwerk? Is het kennis? Het is
heel veel netwerken. Ja.
Heel veel netwerken,
ja,
toch?
Ja.
Maar het is toch niet zo dat mensen iets anders vinden omdat ze je kennen? En dan zal ik meteen maar de antwoord geven. Maar het is wel zo dat je eerder aan tafel komt dan als ze je kennen. Maar het gaat nog steeds om het verhaal, of niet?
Ja, het gaat om het verhaal. Maar kijk... In dit verband informatief om te melden dat... Kijk, in het begin was ik, zeg maar zo de eerste 5 jaar of zo... vond ik best wel super tof om zo'n zeg maar online influencer te zijn. En blijkbaar ben ik dat nog steeds, want ook in de afgelopen top zoveel stond ik weer. Tot mijn eigen verbazing hoor. Maar eigenlijk ben ik veel trotser op die...
Offline presence.
Op die offline politico power 40.
Ja.
Want kijk, online influence gaat maar zo ver. Het is heel iets anders. De kwaliteit, zeg maar, van invloed is heel anders in een één-op-één gesprek. Of als je bijvoorbeeld 20 hoge mensen aan tafel weet te krijgen.
Dus zeg je eigenlijk, want dat gaat dus over hoe verhoudt de online lobby zich ten opzichte van de offline lobby?
Hmm.
En dan is eigenlijk het antwoord, het vult elkaar aan. Met online alleen kom je er niet.
Precies.
En offline alleen ook niet. Dus, dus eigenlijk zeg je, dat wil je succesvol zijn in je lobby in Brussel. De meeste zijn sowieso offline natuurlijk bezig, veel bedrijven.
Ja.
Moet je ook online, dan ondersteun je het met online. Kan je het zo uitleggen?
Ik denk dat de combinatie inderdaad heel goed is. Ik heb vorige week nog een gesprek gehad, want ik werd benaderd door een NGO uit Oekraïne.
Mm-hmm.
Die was mijn kant op gestuurd en voor advies van hoe doe je dat nou, lobbyen in de Brusselse, in het Brusselse. Maar ja, zij zitten in Oekraïne. Ze hebben hier geen kantoor. En dat komt er voorlopig ook niet.
Mm-hmm.
En hun doelstelling, want het ging over rechten voor mensen met een handicap. Dus minder valide mensen.
Minder valide mag je gewoon zeggen.
Gehandicapten. Ja. Nou goed,
minder valide.
Ik zeg van, ik heb geen enkel verstand daarvan. Huh. Maar nee, dat hoefde ook niet. Ze wilden gewoon een breder gesprek over hoe doe je nou lobbyen in Brussel.
Ja. En wat zeg je dan?
Wat ik zei is vooral, maar dat is voor hun natuurlijk lastiger, is hier zijn en veel koffies drinken en naar netwerkborrels gaan en veel aanwezig zijn. En naar al die policy events aflopen.
Al
en
denk je soms, wat sta ik hier te doen? Toch blijven gaan.
Ja, en vooral ook niet, bedoel, als je, het is natuurlijk helemaal fijn als je dan zelf een spreker bent, maar ook al ga je alleen heen om te luisteren, zorg dat je een slimme vraag stelt.
Ik ken iemand die zei altijd, waar ik ook naartoe ga, ik zorg dat ik minimaal één vraag stel.
Ja.
En dan kan ik daarna weer weg. En dan ziet iedereen je. Dan maak je jezelf zichtbaar. Dat heb jij vast, die regel heb jij vast ook.
Klopt. En dat doe ik ook vaak. Ja. Nog steeds.
Vind je het leuk, dat netwerken? Van borrel naar borrel?
Ja, nou ja, het is ook wel eens minder. Want je komt wel vaak laat thuis 's avonds.
Ja.
En dat is dus in het begin dacht ik ook van, nou, ik kan
Dat is wel een beetje hoe mensen Brussel zien, hè? Een beetje borrelen.
Ja, maar het is werk, hoor.
Ja, het is werk.
Tuurlijk, het is op een andere manier. Ik bedoel, het is toch werk. Dit als lobbyist, dat hoort erbij.
Iemand moet het doen. En je doet het voor een goed doel. Dus ik maak een beetje grapje. Ik wil nog even, want we gaan op een gegeven moment ook afronden. Want ik vind het echt een buitengewoon leuk gesprek. Over de Nederlanders in Brussel. Hè? Dus ik weet dat jij in internationale omgevingen begeeft. En niet zozeer in de eerste plaats Nederlander bent, maar meer Europeaan, denk ik.
Ja.
Maar hoe doen de Nederlanders het in Brussel? Wat betreft invloed? Als je het hebt over de Nederlandse lobbyisten, Nederlandse permanente vertegenwoordiging. Kan je er iets over zeggen?
Nou, over Nederlandse lobbyisten, dat zou ik zo niet durven zeggen. Wat me wel opvalt is dat qua Nederlandse permanente vertegenwoordiging en toch ook wel hoe ze dat aanpakken op de Europese toppen.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk goed wordt voorbereid. Nederland. Ik weet even niet. Nou, kijk, nou zit ik dus te zoeken naar een Nederlandse uitdrukking.
Nou, wat wil je zeggen? Zeg het met Engels.
Punch above your weight.
Ja, dus boven je gewichten. Dus dat je relatief heel veel invloed hebt.
Ja, dat je meer dan je
in Nederland, hè, je formele invloed is gebaseerd op hoe groot je bent.
Ja.
Maar Nederland heeft meer invloed dan haar grootte weerspiegelt.
Ja, precies.
En hoe komt dat?
Ik denk, en dat volgens mij zijn ze dat nog meer gaan doen sinds Sinds Brexit.
Ja.
Dat ze onder andere hele slimme coalities hebben gesmeed.
Ja, ze zijn gewoon belangrijk. Wij merken het ook. Als lobbybureau in Nederland. Dat de positie in Nederland, van Nederland in Brussel is belangrijker geworden sinds Brexit. Dus er zijn meer organisaties die ook zeggen, nou, we kijken naar Nederland. Wat zij vinden. En we willen input geven aan de Nederlandse regering en aan hun standpunten. Om te zorgen dat ze op Brussels niveau iets zeggen. Dus wij zien ook dat dat veranderd is.
Ja,
ik ben het met je eens.
Ja. Ja, het heeft misschien ook te maken met dat Nederland toch een van de eerste
zes.
Of bij de eerste zes lidstaten zat.
Ja, maar niemand bekommert zich om Luxemburg, toch?
Ja.
zeg ook maar wat. Maar dat was ook een van de zes volgens mij. Maar...
Ja, nee, dat is waar. Ik weet het niet goed.
Nou ja, en er zitten veel grote internationale bedrijven. Dus het is,
ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
En het vertegenwoordigt nu ook een beetje dat Rijnlandse, maar ook dat Anglo-Saxische model. Het zit een beetje zat tegen de UK aan wat dat betreft.
Ja. Ja, we zijn zeg maar na het Verenigd Koninkrijk is Nederland denk ik wel het meest transatlantisch gericht.
Dat, ja. Transatlantisch, ja, precies.
Kijk, en als dan het Verenigd Koninkrijk vertrekt, ja, dan...
Dan heb je Nederland naast Ierland en dan is Nederland weer een stuk groter. Dus, mooi. Ben je trots op Frans Timmermans of niet?
Best wel.
Waarom?
Ja. Nou... Hij heeft het in Brussel goed gedaan, vind ik.
Ja.
Ja.
Was hij dat of was Diederik Samson dat? Hij heeft het toch alleen maar verkocht?
Nou, maar hij was eerst ook... bedoel, voordat hij met de Green Deal en dergelijke bezig was... zat hij op het dossier van de Europese waarden.
Ja, absoluut.
En hij was daar heel... daar komt het woord weer, authentiek. Ik bedoel, echt... Hij stond daar echt... achter. Dat was, je kon merken...
Was je fan? Ben je fan?
Nou, fan is wel een groot woord.
Voorzitter van zijn fanclub.
Ik heb hem... nee, echt niet.
Is het tweede keer dat ik het zeg al vandaag?
Ja. Nee, maar je wou maar het lachen krijgen.
Ja, dus, maar het is toch nog gelukt.
Ja, het is gelukt. Ja. Nee, fan is te groot woord. Maar ik vind dat hij het echt goed heeft gedaan. Ja. En ik kan me ook... Ik zag van de week, geloof ik... Een heel kort videoclipje van hem waarin hij in zijn nieuwe rol als lijsttrekker voor groen-rood, zeg maar.
Ja, ja.
Dat hij de pleiten voor meer solidariteit in Nederland.
Mm-hmm.
Daar kan ik me heel erg in vinden. Want ik denk dat naast zeg maar het de wat ik al noemde, de buitenlandse beïnvloeding en de slechte kanten van technologie, dat ongelijkheid ook een heel belangrijke factor is in het de toenemende polarisering in Nederland.
Ja. Ja, zou heel goed kunnen. Gaat Brussel missen? Kan jij missen?
Nou. Laten we het even op Brussel houden. Gaat Brussel Frans Timmermans missen? Nou, kijk. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van Wopke.
Ja, ja. Wat verwacht je? Ja, sorry, ga je gang. Ik zou je niet interrumpen.
Ja, nou. Wat kunnen we met Wopke?
Ik heb geen idee. Het is vandaag definitief. Hè? Het parlement heeft een go gegeven.
Ja, ik...
Voor de luisteraars, het is vandaag 5 oktober 2023. En Wopke heeft een go van het parlement gekregen om tot juni commissaris te zijn. Ja. Ja, ik heb geen idee.
Ik ook niet. Kijk, want dat is dus de vraag. Hè? Hij heeft het, wat ik ervan... Ik heb niet zelf gekeken hoor, want ik had geen tijd. Maar hij schijnt het redelijk goed gedaan te hebben in de hoorzitting. Maar ik vind het zelf een beetje.
De vraag is:
verwarrend.
Mag iemand die bij Shell heeft gewerkt klimaatpaus worden?
Nou, dat en vooral ook.
Mag dat of niet?
Nou, vind ik eigenlijk niet.
Oh, oké.
Nee, dat vind ik niet. En daarnaast denk ik van ja. Bedoel, hij toont zich nu ineens in Brussel als een ware Europeaan. Maar hoe geloofwaardig is dat?
Ja, hij heeft een keer wat lelijke dingen gezegd over wat Zuid-Europese politici. Maar dat misschien is het wel... Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Maar ik denk dat hij in de beetje technocratisch, bureaucratische omgeving van het Brussel... dat hij daar heel goed kan gedijen. En geen gekke media om zich heen. En allemaal mensen die wat van hem vinden en perscom.
Ja,
het is een hele veilige, inhoudelijk gedreven omgeving.
Wat natuurlijk ook zo is. Kijk, het beleid is al lang uitgestippeld. Hè?
Precies,
ik bedoel, het is nog maar een paar maanden en dan gaan we de verkiezingen in. Dus wat dat betreft, het is meer een soort...
Op de winkel passen.
Precies, op de winkel passen.
Ja, dat is ook zo. We moeten volgens mij gaan afronden. Maar ik wil nog 1000 dingen vragen. Maar ik eindig ook altijd met dezelfde vraag.
Ja.
Wat wil je de luisteraar meegeven over ons mooie lobbyvak? Ik blijf je toch lobbyist noemen. Wat moeten ze echt onthouden naar aanleiding van deze podcast?
Ja.
Mag alles
het is,
zijn.
Ik vind het een mooi vak. Het is, ik voel me bevoorrecht dat ik dit mag doen.
Mm-hmm.
Maar, zoals ik onlangs ook tegen een taxichauffeur zei, het lijkt misschien leuk hoor, die borrels 's avonds en zo, maar het is wel keihard werken.
Ja.
Ik werk vaak op zondag ja. en 's avonds.
Is dan niet je boodschap, wil je het verschil maken, moet je er heel hard voor werken?
Ja. Maar ik hoop, en dat wordt dan even mijn boodschap namens Stichting Defend Democracy, ik hoop dat vele burgers ook meer voor democratie gaan doen. Ja, want we kunnen allemaal het verschil maken. Ieder op onze eigen manier. Ja. Of je je nou inzet voor je buurt, of voor je dorp, of voor je provincie. Het is heel belangrijk dat we elkaar ook offline weten blijven te vinden. En dat we elkaar blijven benaderen als mensen met gelijke rechten. En dat we niet elkaar de haren invliegen en op de vuist gaan over kleine politieke verschillen. Want uiteindelijk zijn we allemaal Nederlanders en het is een prachtig land.
Mm-hmm.
En we hebben het ongelooflijk goed. Het is echt...
Ja.
Veel mensen beseffen niet hoe ontzettend mazzel we hebben dat we in een land als Nederland zijn geboren. Dus laten we dat alsjeblieft blijven behouden.
Waarvan akte? Tot zover In de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan Alice Stolmeijer.
Graag gedaan.
Die ons meenam in de catacombe van Lobby in Brussel. Mijn naam is Bas Batelaan en hier vanuit Brussel veel dank voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl.